onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 96, de eerste vijf versen. Psalm 96, de eerste vijf versen. schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in de brief van Paulus aan de Efeze en daarvan het tweede hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Efeze 2. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des torens gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheden, door zijn grote liefde heeft hij ons, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft hij ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloven, dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus, tot goede werken welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. En daarom gedenkt dat gij, die eertijds heidenen waart, in het vlees en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet. Dat gij in die tijd waart zonder Christus vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede die deze beide een gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Hij heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap en hetzelfde geduld hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en die die nabij waren. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Zodan gij, zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers en der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welk het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opvast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Tot zover de schriftlezing, zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ook deze avond voor ons bereid, en dat is al van eeuwigheid besloten. Daar staan we maar weinig of helemaal niet bij stil, maar de minuut die zojuist is voorbijgegaan, keert nooit weder. De tijd gaat voort. Ons leven gaat voort. Maar als we maar bedenken dat het ons leven is als een schaduw die ras verdwijnt. Wat is een mensenleven? In vergelijking met de eeuwigheid. Methuselem werd 969 jaar en hij stierf. En alles komt ten eind door de tijd die alles schendt. Oh, dat we het zouden beseffen en dat we de tijd zouden uitkopen om ons voor te bereiden op de eeuwigheid die aanstaande is. Want deze aarde is vol met boosheid vervuld. En eertijds, zegt een apostel, waren wij hetzelfde. Want er is geen onderscheid. Gij maakt onderscheid waar het niet is. Oh, dat we het mochten beseffen, Heer. En dat we in dat heil mochten delen. Dat we dat aandeel in Christus mochten hebben. En daaruit te leven. Door die dagelijkse bekering vernieuwd. Die dagelijkse vernieuwing. Oh, want anders dan vervallen we in verachtering. Heer, bewaar ons ervoor. Dat we aan uw hand mochten lopen, wandelen, handelen en gaan. Denken, doen, ach, het geloof is aan u geklonken. Gij hebt u aan uw volk vermaakt. Wat hier ook weer zo heerlijk komt, openbaar komt. Waarin uw kerk mag volharden door de volharding van Christus. En die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En volharden wordt hier gezegd de leer van de apostelen en profeten wordt een fundament genoemd omdat Christus daarvan de hoeksteen is. Oh, wij hebben het vanmorgen overdacht uit het Matthäus-evangelie dat gij uw gemeente op de Petra zal bouwen, op de rots der eeuwen. En dat de poorten der hel dezelfde niet zullen overweldigen. Oh, dat dat voor ons geen bekende term zou zijn, maar het leven. Want dat is heel wat anders als te leven de termen. Want daarin ligt de dode letter dood, maar de geest maakt levend. Omdat we daarbij ons wel zouden, niet alleen gevoelen, maar ook door het geloven, omhelzen de zaken die ons in uw woord staan geopenbaard omtrent de leer van Christus. Omtrent de leer van de apostelen en profeten, die volledig tot de leer van Christus behoren. Heere, o, gedenk uw kerk wereldwijd. Dat is de verdrukte kerk, waarvan gezegd wordt, vroeger was de christenvervolging. Dat is een bewijs dat de mensen niet wedergeboren zijn, want alle die godzalig leven zullen vervolgd worden, op welke wijze dan ook. O, kom ons te hulp, wees gij ons een rots om in te wonen. Een toren, een hoog vertrek. Want dan alleen zullen we van uw werk verzekerd zijn. Waarvan Lucas zegt, het heeft ons bij ons volkomen zekerheid. De dingen die ons van God geschonken zijn, omdat wij de broeders lief hebben. Heere, gij die nog vrede laat verkondigen in het bloed des lams. Staat hier ook geschreven in het hoofdstuk. Vrede makende tussen die beiden, tussen Jood en Heiden. In Christus met God. De vrede met God gesmaakt. Het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt. Hier elk in liefde dronken. Korre mocht het zijn. Vervul ons met het uwe. Ontledig ons van het onze. Want hoe zijn we naar uw huis opgekomen? Als een ontledigd vat of als een vat vol rationele kennis waarvan geen einde is dan het einde van de brede weg. Want dat maakt opgeblazen. Maar die geheiligde kennis, oh dat vernedert. Dat maakt een mens klein voor u, zalig, zalig niets te wezen in ons eigen oog voor u. Dat we dan op die leerschool van Christus mogen verkeren. Om niet te vorderen, maar van klas 10 naar klas 1. En allemaal nullen op het rapport. Want als gij uzelf voegt bij zulke nul, dat is alles. Dat is de meerderheid. En dan vermogen we alles door Christus die ons kracht geeft. Als wij maar zwak zijn, zijn we van nature niet. Dan denken we alleen maar aan lichamelijke zwakte. Maar de geestelijk arme, gij houdt u over, een ellendig en arm volk. En dit is de kracht dat ze op uw naam betrouwen. Want dat is de kracht Gods. Dat is de opgestane levensvorst, die dood en hel en duivel heeft verslagen, overwonnen. Omdat die overwinning onze geloofsjubel mag zijn, alle dagen onze levens, ja tot in eeuwigheid. Gedenk de weduwe en de wezen, de zieke, de oude vandaag, Heere, dat er ook nog kinderen geboren worden op het erf van het verbond. Mocht gij ze inlijven, opdat ze ook vruchten zouden dragen van geloof en bekering. Verheerlijk daarin ook uw naam en kracht. Heere, o, de tijd is gekomen dat gij werken. Krachtig werken. Met de krachtdadige werking van de inwonende geest. Om Jezus willen, amen. Geliefde Heer, wordt ons gezegd in dat Efeze hoofdstuk 2. Dat de apostel grote weldaad toont die ons God in onze wederoprichting doet ervaren. En een verhaal te staan der ellende uit welke wij verlost zijn, waarin de onbekeerde, de heidenen leven. En daar waarschuwt hij ook Titus voor, dat we niks hebben om ons te verheffen boven de wereld, want we waren eertijds hetzelfde. En dan maakt de Heer onderscheid in de mensenleven waar het niet te vinden is. Want uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Het is Gods gave. En waartoe deze brief? Hij is geschreven om de vijandschap ook tussen Jood en Heide teniet te maken. Want hij is onze vrede die deze beide, Jood en Heide, één gemaakt heeft. En de middelmuur dus afscheidsels heeft gebroken. Dat was de belofte aan Abraham. In uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Jood en Heide. Daar is Abraham niet beloofd een speciale belofte voor het volk Israël. Maar voor Jood en Heide. Want hij is de vader aller gelovigen. En dat wordt in onze dagen natuurlijk misverstaan. Door allerlei stichtingen die zijn opgericht. Mensen, laat het alles vallen. En kom tot zijn heiligdom. In de openbaring van het krachtdadige evangelie van Christus, opdat we zouden verstaan dat hij die beiden met God in één lichaam heeft verzoend door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde doodhebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Dat is de blijde boodschap, het evangelie van vrije genade. Om die vrede te verkondigen aan alle volken. Die ver waren en die nabij waren, want door hem hebben wij beide, Jood en Heiden, de toegang door één geest tot de Vader. En dat is natuurlijk, spreekt Paulus in het kader van het kindschap Gods, hebben wij, niet alle heidenen, niet alle Joden, nee, hebben wij die toegebracht zijn door de middel van toepassing, vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En daar staat er geschreven dat gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners zoudt zijn, maar medeburgers en heilig en huisgenoten Gods, want Gods volk, dat wordt ook de tempel Gods genoemd op andere plaatsen. Gebouwd, en hier komt onze kerntekst, gebouwd, vers 20, op het fundament der apostelen en profeten waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En we hebben u vanmorgen gepredikt over Matthäus 16, vers 18... dat tot Petrus werd gezegd, Petrus betekent rots, Petros, en op deze Petra, niet op Petrus, dan had de Heer Jezus wel gezegd, op deze Petrus zal ik mijn gemeente bouwen, dat staat er niet, op deze Petra, dat is Christus, dat is de rots der eeuwen, zal ik mijn gemeente bouwen, en we hebben de nadruk gelegd op ik en mijn, op deze Petra zal ik, zal ik mijn gemeente bouwen. Dus alles wat te bezijden is, dat heeft niks met de planting Gods te maken. En daar hebben de dominees nooit over nagedacht, want ik heb al gezegd, er zijn natuurlijk worden veel kerk, zogenaamde kerkplanters uitgezonden op de ingebeelde zendingsvelden. Dat is nooit uit God. Hier zegt Christus, op deze Petra zal ik, niemand anders dan Christus alleen, bouwt zijn gemeente op de rots der eeuwen. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En dat wil wat zeggen, ook dat tweede gedeelte, zijn we amper aan toegekomen. De poorten der hel, dus alle aanvechtingen, alle aanvallen van dood, hel en graf. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Die kerk die op die Petra is gebouwd, die op de rots is gebouwd. En als we verder geoefend worden op de smalle weg des levens, dan zullen we ook leren dat we in die rots wonen. Dat we de schuilplaats des Allerhoogste, dat is in die rots, in die Petra te mogen wonen. En zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Nou, wat is er in de kerkhistorie al niet voor een geweld over de kerk gegaan? Als je enigszins daarvan kennis neemt, dan reizen je haren te bergen, want ook wordt dat al in Gods woord geopenbaard. En er wordt dan door velen gezegd, ja, vroeger was de christenvervolging. Dat zijn geen bekeerde mensen hoor, die dat zeggen. Die weten echt nergens van. Die verkeren ook niet onder het kruis. Weet je wat het is? Vijandschap. Want ze doen in onze dagen, die zogenaamde kerken, doen niks anders als de ergernis van het kruis te niet doen, omdat ze niet vervolgd zouden worden. Maar Paulus zegt het geheel anders. Alle die godzalig leven zullen vervolgd worden. Dus als je daar geen kennis in hebt, ben je geen kind van God. Zo eenvoudig is dat. En omdat men daar zich tegen verzet, hebben ze allemaal vonden gezocht. Want de mensen hebben vele vonden gezocht, met name in de kerken. En hier wordt ons gezegd, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, niet op het fundament van de Dordtse leerregels, niet op het fundament van de catechismus, ook niet op het fundament van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat zijn geen fundamenten. Het fundament is, wordt genoemd, de leer van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En die uiterste hoeksteen, dat is de onderste steen. Die moet gelegd worden, zegt Jesaja. Als die gelegd wordt, dan kan er op dat fundament gebouwd, en dat is ook Gods werk, op het fundament bouwen, op welk het hele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een tempel, heilige tempel in de Heer. Nou, dat is de kerk Gods, dat is de planting Gods. En alles wat er bezijden is, dat erkent God niet. En daar zal hij ook nog geen woord over zeggen dan deze woorden. Alle plant die mijn hemelse vader niet geplant wordt uitgerukt en in het vuur geworpen. En dat hebben we ons maar aan te trekken. En in onze dagen trekken de dominees zich nergens meer van aan. Je kunt er nog geen één woordje aan kwijt. Niet één. Nee. Want ze zijn zichzelf tot een god geworden. Maar daar gaat de Heer wel mee afrekenen. En dan gaat hij die dominees tot de hel toe vernederen met hun beleiders. En weet je wat er dan overblijft? Ene grote asvlakte. Want er is geen geloof meer. Er is geen verstand meer. Geen geheiligd verstand. Ze hebben zich allemaal goden gemaakt. Afgoden gemaakt, net als Laban. In onze dagen zijn die revenkerken niks anders dan Labankerken met hun terafims, SGP-RD. Het is niet anders. Ik kan het niet anders benoemen. Dit is de waarheid, dit zijn feiten. En door die afgoden, zelfs Akort wordt er door bedwelmd. En die beweert dat die moordenaar in het Kremlin, die zal ook vallen. Nou, kijk maar uit dat je niet eerder zelf valt. En Poetin is geen moordenaar, dat is allemaal onzin. Dat is allemaal de grootste onzin. Dus zoveel betovering gaat er van die afgoden uit dat ze dat naadloos geloven. En ze zijn echt, dan ben je van de duivel betoverd. Want dat is allemaal globalistische propaganda. En wat is er in onze dagen niet geconnect met het globalisme? Gods volk, als ze erin geleefd hebben, worden daar 100% uitverlost. Want dat heeft alles te maken met de heerschappij des duivels. Heel eenvoudig. En als we deze zaken niet scherp onderscheiden. We hebben het op de catechisatie nog een keer gehad over dat 29e artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wat de kenmerken, de merktekenen zijn van een ware kerk en van een valse kerk. Een onderscheid tussen die beiden. Dat komt absoluut openbaar. Maar men is gaan sjoemelen in de marge.
Want die formulieren van eidigheid, die staan ergens in de lucht. Dus allemaal op papier. Voor de rest heeft het geen betekenis meer. Moet je eens even nagaan dat men helemaal niet meer in Gods woord gelooft. Wat er staat geschreven, als je daar één letter van afdoet, dan zal je deel, als je dat gemeend hebt, te staan in het boek des levens des lams, dan zal je daaruit verwijderd worden. En dan zal het blijken dat je er nooit in geschreven bent geweest. Dus dat komt daarop aan. Iedereen wie toedoet en wie afdoet. En dan hebben ze zo'n homo-statement opgemaakt. En daar wordt de complete leer van Christus mee verkracht tot in de hel toe. Noem al die dominees maar op. Dat hebben ze allemaal gedaan. Daar is geen hoop voor. Nee, of ze moeten voor God publiek in de schuld vallen en zich 100% vrijmaken van die kerk. En dat betekent die kerk verlaten. En je eigen Bijbels daarvan vrijmaken. Anders is er geen hoop. Nee. Nee, je moet nou echt niet denken dat God met de heidenen anders handelt dan met afvallige kerken. Want afvallige kerken, die zullen met dubbele slagen geslagen worden. Omdat ze de weg hebben geweten. Ja. Nou, dit geldt de kerk van Christus. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. En er komen geen belijdenisgeschriften aan te pas. Dan moet je aan het woord genoeg hebben. Dan moet je aan Christus genoeg hebben. Christus is het begin der schepping Gods. Hij is ook het begin der herschepping Gods. Hij is de eerste en de laatste. De alfa en de omega. En hij is hoofd van zijn kerk. Dan behoor je tot dat lichaam van Christus. Gebouwd op het fundament. Want anders ben je op zandgrond gebouwd. Als je eigen nou verlaat op de drie formulieren van eenigheid. En je hebt niet meer. Dan ben je op zandgrond gebouwd. Wist je dat? Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Dat is een geestelijke zaak. En dat komt ook openbaar. Als je op dat fundament gebouwd hebt. Want dan ga je volharden in de leer van de apostelen en profeten. Zoals de eerste christengemeenten daarin hebben volhard. Volharden in het breken des broods. Dat was alleen maar sprake van een huisgemeente. En ik kan u wel 7 huisgemeenten uit het woord Gods opnoemen. Dat is volledig Bijbels. Als het maar in het kader staat van het 20e vers van Efeze 2. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Bijvoorbeeld Aquila en Priscilla werden bevolen door de Romeinse keizer Rome te verlaten. En toen hebben ze een huisgemeente gehad voor een tijd. Later zijn ze aangesloten bij de gemeente van Korinthe. Maar dat kent men in onze dagen niet meer. Hoe moet het dan? Dat is allemaal vragen van het ongeloof. Want als je door de Heilige Geest gedreven wordt, dan ga je je oor te luisteren leggen, je geestelijk oor, als je tenminste dat hebt. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Gaat uit van haar, mijn volk. Maar wat dan? Weer een vraag van het ongeloof. Dan ga je het net zoals William Tiptaf, die werd uit de gevestigde kerk geworpen. En hij bouwde een kerk. Geen denominatie. En hij begon gewoon verder te preken. Mensen werden bekeerd. Kinderen werden gedoopt. Enzovoort. En ik heb het al meer gezegd, Huntington heeft nooit een poging gewaagd om zich aan te sluiten bij de gevestigde kerk. Want hij wist dat zijn plaats buiten de lege plaats was. En zo heb ik er niet veel gehad. Niet vele edelen, niet vele rijken. Want rijk en verrijkt, dan behoor je tot de kerk. Geen dingsgebrek. Dat wordt in de kerken, die leer is daar ook helemaal opgericht. Evangelie naar de mens. Maar dit is de kerk van Christus. Hier heb Christus zijn bloed voor gestort. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Dat is de Petra, want er staat geschreven waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Haalt die hoeksteen weg en het hele gebouw valt om. Dan is het allemaal zandgrond. Dat is ermee verbonden met die Petra, de leer van de apostelen en profeten. Want Christus is nooit los te maken van zijn leer. Die Petra, die rots der eeuwen, de steenrots was Christus. Christus is nooit zonder zijn leer. En Christus is ook nooit zonder zijn volk. Dat volk is gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. En daar komt alles tegen op. Die gevestigde kerken die hebben nergens last van. Want die sluiten zich naadloos aan aan alle decreten van de goddeloze overheid. Maar hier komt alles op af dat er Christus voor zegt. Dat de poorten der hel dezelfde niet zullen overweldigen. Dus de hel komt er wel op af. Want anders zou dat niet geschreven. Anders zou Christus iets overbodig hebben gezegd. Nou, Christus heeft nooit geen letter overbodig gezegd. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen, want daar staat hij zelf voor in. Daar heeft hij zijn bloed voor gestort. Christus staat altijd tussen de vijanden en zijn volk. Altijd. Ook al is hij niet in het geloofsgezicht, dan nog is hij er. Dan nog is hij er. Ik ben met u alle de dagen tot aan de verleiding der wereld. Daar trekt hij nooit een dag vanaf. Never. Nee. Al mochten we nou daarbij leven, en daar leeft de kerk bij. Maar, oh wat zijn de dagen, de duisternis toch vele. Omdat wij in de duisternis zijn gevallen. En die bestraffing die Petrus ontving 3 minuten later. Na die belijdenis die hij doet. Wie zegt gij dat ik ben? Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En 3 minuten later moest de Heer hem bestraffen. Gaat achter mij Satanas. Want gij verzint niet de dingen die goden zijn, maar die des mensen zijn. Nou, daar heeft Petrus wel een enorme les door opgedaan. Want als hij niet vaderlijk gekastijd wordt, als je daar geen kennis aan hebt, dan weet je ook absoluut niks en nergens van. Dan weet je helemaal nergens van. Gods volk wordt geoefend door de vaderlijke kastijdingen. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik uw goddelijk recht zou weren. Dat behoort volledig tot de leer van de apostelen en profeten. Want er is ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst. Je kan het met die schipbreuk van Paulus vergelijken. En de Heer had hem beloofd, alle zullen behouden naar land komen. De een op planken, de ander op een stuk mast. En een andere weer zwemmend. Nou, daar heb je de kerk. Maar ze komen alle in de haven van eeuwige rust. Want het anker der hoop is al binnengegaan. Daar heb je het. Het is een dominee. Hij zegt, ja, we moeten het anker des geloofs moeten we in de hemel werpen. Ik zeg, hoe doe je dat? Vertel me eens even. Het was op de mannenvereniging. Hij is daarna nooit meer geweest. Dat was een student. Jan Arie van den Berg kan het ook wel zeggen. Dat was die man die in Afrika was. Om theologie op die kun je bijbelschool te geven. En toen ging hij 's ochtends altijd tennissen met een zoon van een andere dominee. Hij zegt, en toen terugkwam, hij zegt, toen kwam ik een grote hond tegen. En die zag me aan voor een vijand. Nou, dat had die hond goed gezien. Die hond die had mensenkennis. En toen beet hij een stuk uit zijn bil. Ja, ik moet het maar zo zeggen, zo is het is hoor. Ik moet het maar zeggen, zo is het is. En toen zegt die veldman nog, denk erom dat je dat niet publiek... Ik zeg, dat doe ik wel. Ik zeg, want dat zijn juist de lessen die al Gods volk oploopt. Sterke stieren van Bazan hebben mij omringd, zegt de psalmist. En die horen het geblaf van al die duivelse honden. Die hebben daar kennis aan hoor, in geestelijke zin bedoel ik dan. Ja, die hond die zag mij ten onrechte aan voor een boef. Daar beleidt hij zelf dat hij nog onbekeerd is. Want anders had hij het ermee eens geweest. Anders had hij het ermee eens geweest. Kijk, daar heb je het nou. Een mens openbaart zichzelf. Ja. Nou, ik ben ook wel eens door een hond belaagd. Ik had grote laars en ik schopte hem zo de sloot in. Maar ja, dat was hem niet gegeven. Want ja, kijk. Dan gaan ze 1000 vrezen. Want oh, als er een crisis in haar leven openbaart. En dan is er opeens geen geloof meer. En dan krijg je zulke praat. Maar hier Gods volk. Huisgenoten Gods. Tempel Gods. Tempel des levende Gods. En in de openbaring 21 staat het ook geschreven. En de muur der stad had 12 fundamenten. Daar heb je de leer van de apostelen en profeten. En in dezelfde de namen der 12 apostelen des lams. Des lams. Ja, mooie uitdrukking. En Johannes was een gezicht gegeven. Dat was een gezicht. En ik zag de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel. Dat was natuurlijk een visioen, want in werkelijkheid kan dat niet. Hier staat ook geschreven, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel. Niet dat de woonplaats der zalige geloven hier namaals buiten de hemel zal zijn, zoals Jebelder leert. Die tovenaar. Want het tegendeel wordt betuigd in Johannes 14 vers 2. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zou ik het u gezegd hebben. Als gij maar een tijdelijk in de hemel zou verblijven. En het zou zoeken in die nieuwe aarde. Want het is allemaal biblicisme. En ik heb vanmorgen gezegd. Biblicisme dat is een demonstratie van ongeloof. Gods volk krijgt een tijdelijke verblijfplaats in de hemel. Wat is dat voor rationalisme? Nog geen eens hoor. Er zit ook geen verstand in. Als je dat gaat leren, een tijdelijk verblijf in de hemel, dan wordt het een soort Rooms vagevuur. De hemel wordt dan een soort Rooms vagevuur. Dat leert die professor Huigen ook. Hij zegt, de hel die zal zuiverend werken. Zie je, daar heb je het vage vuur van Rome. Dan word je daar even in gedompeld, mochten er nog zonden overgebleven zijn. Nou mensen, en er klinkt geen stemmetje, hoor, nog geen piepstemmetje er tegen klinken. Nog geen eens een piepstemmetje. Dus dat gaat allemaal ten verderven. Want als je gebouwd bent op het fundament der apostel profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, dan ga je daar ook in volharden en dan ga je er ook getuigenis van geven. Dat kan niet uitblijven. Als je op Christus, op de Petra, ben gebouwd, ben gefundeerd, ben geworteld, dan ben je ook geworteld in het woord en dan laat je eigenlijk met al die onzin niet meer manipuleren. Dat is niet meer mogelijk. Ik zeg niet dat Gods volk daar niet in zijn ogen, dat heb ik vanmorgen ook gezegd. Je kan er een ogenblik door bevangen zijn, zoals de gemeente van Galaten bevangen werden door die valse leraars. Maar dat zijn maar momentopnames. Die struikeling van Petrus ook, als die de Heer Jezus wil tegenhouden van de weg van het lijden, ga achter mij Satanas. En daar heb Petrus, nou dat sloeg eens de bliksem in zijn hart, maar daar doe je wel lessen mee op. Daar doe je wel lessen mee op. Want als je die beproeving niet kent, die vaderpestijd nog een keer niet kent, dan weet je nergens van. Nee, kijk op de leerschool van koning Jezus. Daar is er maar één leraar der gerechtigheid en de rest is leerjongen. En die geeft hele andere lessen als er op de theologische scholen wordt geleerd. Want dan moet je allemaal opwassen in je kennis. Daar moet je examen van doen. Nou, al die papieren die worden op de leerschool van Christus verbrand. Daar wordt les gegeven in die ene leraar der gerechtigheid. En dat gaat helemaal tegen de logica in. Dat gaat helemaal tegen de ratio in. Die lessen die Christus ook zijn discipel heeft gegeven. Ziet, ik zijn u te midden van de wolven. Zij dan voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven. Nou, dat wordt op een theologische school niet geleerd. Hoor. Nee. Nee, want dan mag iedereen mag aan deelnemen. Ik zat er ook nog een tijdje op. Dat deden ook vrouwen aan mee. Dat heb ik ook gezegd. Ik zeg, je hoort die niet. Ik zeg, want vrouwen is het ambt niet gegeven. En dat werd gewoon door de griffen met de bond. Werd dat toegelaten toen al. Ja, en nou geven ze een vrouwelijke predikant een handreiking die het opneemt dan zogenaamd voor Israël. Ik neem het niet op voor het huidige Israël, want dat wordt geregeerd door de Khazarian maffia. Dat heb ik u wel bewezen. En er is geen ontwaking en dan kom je ermee om. Dan kom je er echt mee om. Want als de Heer de Joden gaat bekeren, dacht je dan dat hij de Khazarian maffia door de vingers ziet? Dacht je dat? Maar dan weet je niet wie God is. Dan had hij dat wel allemaal uitzuiveren. Ja. En dat doet hij ook wanneer hij de middelmuur des afscheidsels gebroken heeft. Daar kom je niet in met een luie stoel en een broodje hamburger. Laat ik het zo maar eens voorstellen. Nou, dat is het evangelie van Amerika. Maar zo doet de Heer het niet. Want als hij die beiden met God in één lichaam verzoend door het kruis, de vijandschap en hetzelfde gedood hebbende. Nou mensen, dat is wel een explosieve dag in je leven. Als je aan je vijandschap wordt gedood. Dat is wel een explosieve dag in je leven. Ik weet het uit mijn eigen leven. Vijanden worden met God verzoend door de dood zijn zoons. Maar dat wil wat zeggen. Die oude mens die wordt dan gedood. Want dat is één brok vijandschap. Dat wordt niet meer geleerd. Het wordt geleerd, die vijandschap wordt als een eigenschap geleerd. Nee, dat is niet een eigenschap. Die vijanden zijn wij van nature. Dan moet een heel mens gedood worden. Hier, opdat hij die beide... Zegt een apostel, omdat door Christus kruis niet alleen Joden en Heidenen tot één zijn gebracht, maar ook tezamen met God verzoend. Daar volgt de verzoening met God op. Omdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Nou, daar ben je bij hoor, daar ben je echt bij. Ja, het is in verwervende zin al waar. Christus heeft het al verworven, want hij heeft het zelf ondergaan. Hij is tot zonde gemaakt, opdat dode zondaren in hem eeuwig zouden leven. Hetzelfde gedood hebbende. Vijanden worden met God verzoend, maar dat gaat niet in de weg van pluimstrijkende woorden. Nee, dan krijg je eerst het vonnis des doods bezorgd. Vroeger hadden ze het daar veel over. Die en die is door God gearresteerd. Daar hoor je helemaal niet meer over. Ze zijn direct al op de smalle weg, in de inbeelding natuurlijk. Maar dat is alleen maar een wegversmalling op de brede weg. Daar ben ik goed achter gekomen hoor. Tjonge, wat is er toch een bedrog. Ongelooflijk. Velen zoeken in te gaan, maar zullen niet kunnen. Waarom niet? Omdat ze die oude mens er doorheen willen drukken. Nou, dat ga je in de eeuwigheid niet lukken. Nee, een mens moet sterven. De Heere dood met DT en maakt levend. Kijk, dat wordt in onze dagen kerkbreed gelogen. Daar is men vreemdeling en vijand van. Ik zou ook niet een dominee aan kunnen wijzen die daar kennis aan heeft. Zaligmakende kennis. De belijdenis van Hanna. Dat is hetzelfde belijdenis als van Paulus in Galaten 2 vers 19 en 20. Ik ben door de wet gestorven opdat ik Goden leven zou. Ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En alles wat ik in het vlees leef, leef ik door het geloven des Zoons van God. Dat zijn mysteries, hoor, dat kan ik je wel vertellen. Er is een mens zomaar niet achter de Heere, kan het je in één moment leren. Kijk maar naar de moordenaar en het kruis. Dat is geen proces, de wedergeboorte is geen proces. In engere zin, want er bestaat ook een wedergeboorte in ruimere zin. Dat leert Gods woord zelf. Als Petrus aan Christus vraagt, zie, wij hebben alles verlaten, wat zal ons geworden? En dan leert Christus zelf, gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. En de hoogste trap van de wedergeboorte in ruimere zin is het Jeruzalem dat boven is. Daar jaag ik naar, zegt Paulus, of ik het ook grijpen kan, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van het lieve volk van God. Ja, nou werd vroeger ook veel gezegd, hoor. Zoete banden die mij binden aan het lieve volk van God. In Christus, hoor, in Christus. Medeburgers der heiligen. Zie dan in en uit aan die medeburgers. Komt ga met ons en doe als wij, Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Medeburgers der heiligen, huisgenoten Gods. Dan word je lid van de goddelijke familie. Of dan ben je lid geworden van de goddelijke familie. Huisgenoten Gods. En daar zeggen de kanttekeningen van. Want Gods gemeente wordt doorgaans Gods huis en tempel genaamd. Ja, dat is waar. Want gij zijt de tempel des levende Gods. Christus wordt ook gezegd de tempel Gods te zijn. Kijk, daar heb je die rots. Daar wonen de kinderen Gods in. Daar zijn ze op gefundeerd, ingeworteld, vastgemaakt. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel, namelijk waarin de Heere met zijn genade woont en derhalve waarin hij wil geëerd en gediend zijn, gelijk een huisvader in zijn huis. Ja, tot een heilige tempel in de Heere. Nou, als je tot dat volk behoort, dan ben je eeuwig zalig. Maar ik heb al gezegd, dat gaat door die weg van de oude mens dood heen. Voor de doorgang door de enge poort verlies je die oude mens. En dat is nog niet te vergelijken met de natuurlijke geboorte van een baby. Maar dan ga je wel die barensweeën ondervinden in geestelijke zin. Ik wou vluchten, maar kon nergens meer heen. Zodat de dood voorhanden scheen. Daar alle hoop mijn gans ontviel, daar niemand meer zorgde voor mijn ziel. En hij heeft u mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. Nou, daar heb ik ons alle beeld. Dood door de misdaden en de zonde. En daar hebben we ook eertijds in gewandeld, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Daartoe behoorden we alle, ook het verzoende volk Gods. Maar toen de God de Vader vrede naar deze wereld gezonden in de geboorte van zijn lieve zoon. Want uit de mond der engelen klonk het vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. Niet in de mensen het welbehagen. In de mensen van het welbehagen. Dat is Gods volk. En die vrede, die wordt verkondigd. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Namelijk tussen God en de mensen. En vervolgens ook der mensen onder elkander. Vrede verkondigd. U die verre waart en die nabij waren. Want bekeerde Joden en bekeerde heidenen hebben de toegang door één geest tot de Vader. En dan ben je geen vreemdeling meer. Dan ben je ook geen vijand meer. En geen bijwoner meer. Maar medeburgers der heiligen huisgenoten Gods. Dan gaan we elkaar lief hebben met de liefde van Christus. En die band die breekt nooit meer, want dat is de band der volmaaktheid. Je hebt mensen die kunnen de ene dag zich heel lief en aardig voordoen. En de andere dag lijkt wel of ze een gedaantewisseling hebben ondergaan. Een geestesverwisseling. En dan weten ze helemaal niet meer van je af. Nou, dat is die bedrieglijke natuurlijke liefde. Als het dan nog liefde genoemd kan worden. Want op deze wereld is alles geveinsd, is alles ijdelheid en kwelling des geestes. Daar wordt Gods volk, hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, want gij zijt ook der wet gedood in het lichaam van Christus, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens, tot een nieuw schepsel zou scheppen. 49, dat is door de Heilige Geest en de kracht der wedergeboorte vernieuwd, ja, op de stemmen des Zoons van God. Dat zeg ik er altijd bij, want daar begint de wedergeboorte. De wedergeboorte begint met Christus. Hij is daar de beginnende werker ervan. Dan wordt Christus aan je ziel geopenbaard. Dan ben je aan het einde van de wet gekomen. Dan is het een verloren zaak. Kan je nooit meer zalig worden. Dan is het de tijd van Christus om je uit die Gehenna of uit die Hades te verlossen. De hel. Tegenwoordig hebben ze al een hemelvaart voordat ze een hellevaart hebben gemaakt. Nou, Hanna zegt het toch absoluut anders. En wat Hanna zegt, die belijdenis wordt volledig tot de leer van Christus. De Heer doodt hem ook levend. Hij doet er hel en nederdalen en hij doet er wederheid opkomen. Opdat Christus je hemel zou zijn. Hier. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Oh, dan worden die deuren die voor een mens van nature gesloten zijn, worden geopend op zijn spreken. Want als hij spreekt, als hij opent, dan sluit niemand. En als hij sluit, opent niemand. En dan ben je geen vreemdeling meer. Want we gaan geen vreemde God ontmoeten. De volk des Heren. Nee, nee. Die leer je kennen aan deze zijde van het graf. En dan is het door het geloof nog maar ten deel. Maar straks niet meer. Straks mag je hem kennen door aanschouwen. Van aangezicht tot aangezicht. Die oudste broeder. Die wacht op de zijne. En hij is er ook de bewerker van. Dat hij ze brengt in het vaderhuis. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om niet uw, maar u plaats te bereiden. Want daar is hij voor gekomen, naar deze wereld, om voor de zijne ook plaats te bereiden in het vaderhuis. Zie je er niet naar uit om de Heere eeuwig de eer te gunnen, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En daar heb je die Petra. Die Petra neemt de Petra weg en je haalt modder en zand over, allemaal drijfzand. Maar als die hoeksteen er is, daar is ook het fundament der apostel opgebouwd. Daar worden de levende stenen opgebouwd, opdat het gebouw zou rijzen, bekwamelijk samengevoegd zijnde, op was tot een heilige tempel in de Heer. De Heer heeft zijn volk toch al een eeuwige heerlijkheid bereid, wat geen oog heb gezien, zegt Paulus. Hij heeft er iets van gezien in zijn optrekking tot in de derde hemel. En zeg maar, wat ik daar gezien heb, dat heb geen oog gezien. Nee, dat kan geen pen beschrijven. Wat God heeft weggelegd voor degenen die hem vrezen. Ja, op welk gij ook mede gebouwd wordt tot een woonstede, want die Efeziërs, dat waren in oorsprong maar afgodendienaars. De stad Efeze, de Diana werd daar vereerd. Groot is de Diana der Efeziërs. En misschien heeft Paulus het hier wel tot bekeerde Efeziërs die dat in der eertijds ook geroepen hebben. Want vijanden worden met God verzoend, hoor. Geen vrienden. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Dus die Diana, afgodische mensen, die zullen er zeker van bij geweest zijn. Tot welke Paulus zich hier richt. Ja, afgodendienaars, nou die kunnen nog bekeerd worden. En alleen afgodendienaars kunnen bekeerd worden. Zo moet ik het zeggen, want van nature zijn we het allemaal. En de Reformkerken die volharden daarin, ja, in die afgoderij. En die hebben ook helemaal geen enkele weerstand. Daar zullen de poorten der hel zich niet op richten. Want de duivel hebt die toch al. Weet je waar de duivel zijn pijl op richt? Op Gods wedergeboren kinderen. En daarom vrezen ze menigmaal. Daarom zegt de Heer ook zo dikwijls: vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen u dit koninkrijk te geven. Ja. Nou, uit angst en vrezen om dan je beden door één geest tot de Vader te richten. Ja, daar ligt kracht in. Daar ligt kracht in. En konden we dat nou altijd maar beoefenen? Maar je hebt het privilege, als je een kind van God bent, heb je het privilege om alles bij de Heere te brengen. Want je weet er zelf toch geen raad mee. Nog niet met een stoffie. Een mens weet nergens raad mee. Wel een mens van nature. Die weet overal raad op. Maar die heeft de naam Raad van Christus niet nodig. Hij is ons geschonken in onze radeloosheid. Want zijn naam is Raad. Nou, dan ben je volledig afhankelijk van hem, van die namen die God hem gegeven heeft. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders. Ook al lijkt het, hè, de omstandigheden die vertellen ons andere dingen. Maar dat heeft er niks mee te maken. Daar kijkt het geloof niet op. Als het vlees daarop kijkt, we zijn heel vleeselijk, verkocht onder de zonde. Maar toch, behorende tot die huisgenoten Gods, dan ben je wel aan die vrees gedood. Laat ik het zo eens zeggen. Jacob die vreesde nog voor Esau, voor Peniel. Zo handelt de Heer gewoonlijk. En Peniel is niet de vergeving der zonde, dat is de tweede bekering. En dan kan ik het leven van Paulus aanwijzen, dan kan ik het leven van Petrus aanwijzen. In het leven van vele Bijbelheiligen is dat aan te wijzen. En dacht je dat Petrus op de Pinksterdag nog enige vrees had voor de Joden? 0,0. Nee. Want daar was hij volledig, dat lag hij al voor rekening van Christus. Maar de Heilige Geest, die zal over u komen, zal over u uitgestort worden, uitgestort op alle vlees. Daarom moesten ze wachten te Jeruzalem, omdat ze door de Heilige Geest in staat werden gesteld om dat evangelie alle volken te verkondigen. Nou, dan moet je wel aan die vrees jegens Esau, dan moet je wel verlost zijn. Gods volk vreest meestal 1000 vrezen. Kijk maar naar David, ik zal nog 1 deze dagen omkomen door de hand van Saul. Je wilt er niet vertellen dat David maar zo'n krakkemikkige gelovige was. Dat wou je me toch niet vertellen. Het zijn juist David getuigenissen in de psalmen. Want hij was een profeet. Waardoor de kerk van alle tijden en plaatsen gesterkt is geworden in het allerlei geloof. Maar het gaat juist wel door die oefeningen. Wel door die oefeningen. Het betekent ook niet dat Jacob nou zo sterk was geworden na Peniel. Israël kreeg hij dan die naam na Peniel. Dat hij nooit meer gestruikeld heeft. Want dan roept hij nog uit, na Peniel, alle dingen zijn tegen mij. Dus die beproeving blijft, hoor. Die beproeving blijft. Maar in Peniel kreeg Jacob ook een profetische geest. Dat hij ook zijn zonen door dat ambt van profeet heeft gezegend. En die zegen, die hield niet altijd iets moois in voor het vlees. Juist niet, nee. Maar dat moeten we leren, dat moeten we leren. Ga achter mij, Satanus, want dat geldt al Gods volk. Al Gods volk staat Christus wel eens dikwijls in de weg. Ja, dat zo leer jij herkennen. Als overbodig op deze wereld. Daarom vervloekt Job zijn geboortedag. Want die zag die overbodigheid ook al in. Jeremia dikwijls zijn geboortedag vervloekt. Want we zijn maar een sta in de weg van God. En dan ga je bitterlijk bewenen, hoor. Zeg je, Heer, ik heb u altijd maar in de weg gestaan. Altijd maar in de weg gestaan. Maar dan gaat hij zijn werk tonen. Want hij is onze vrede. Die deze beide één gemaakt heeft. En de middelmuur des afscheids als gebroken hebbende. En die vijandschap van die oude mens. In zijn vlees te niet gemaakt. Namelijk de wet der 10 geboden in inzettingen bestaande. Ceremoniële wetten. Mosaïsche wetgeving. De wet der 10 geboden. De wet der geboden staat er in inzettingen bestaan. Want die 10 geboden die blijven bestaan. De wet is niet door het geloof, maar dat betekent niet dat die wet verdwijnt. Nee, nee. Die wet ligt in Christus. Die wet is in de ark gelegd. Er komt zelfs Gods volk niet meer aan te pas, hoor. Nee, nee. Ze denken nou dat er een christelijk leven, als hij dan de geboden maar doet, dat is heilzaam. Maar het is wel een bewijs dat je nooit de bediening des doods, dat je daar kennis aan hebt. Paulus zegt, ik ben door de wet gestorven. Toen het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. Daar komt het nou op aan. Dan word je aan je vijandschap gedood. De vijandschap aan hetzelfde dood, aan het kruis. Want gij zijt ook gedood door het lichaam van Christus. Die oude mens, Paulus spreekt in het meervoud, onze oude mens, spreekt hij tot de kerk van alle tijden en plaatsen, is teniet gedaan in Christus aan het kruis. Want hij heeft ons vlees aangenomen. Hij is tot zonde gemaakt. Daar heb je de oude mens en die is aan het kruis geslagen. De vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Dus dat is de troost voor Gods volk. Als er nog een vlam van vijandschap in je hart opkomt, dan moet je die tekst lezen van Efeze 2 vers 16. Opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen, door het kruis de vijandschap aan hetzelfde hebben gedood. Dus dat gaat niet over je bevinding. Dit zijn zaligmakende feiten. En Gods woord vertelt ons altijd betere dingen dan dat we bevinden. Ja, Dat moet je bevinding zijn. En dan lijkt het te letter. Nee, want als je dan in de diepte verkeert, in de diepte van je existence, en je mag dit lezen, dan doet dat woord kracht. En dat is al zo in de uur van de wedergeboorte. Dan doet het kracht in je ziel. Het woord is het zaad der wedergeboorte. En daardoor klinkt de stem van de Zoon van God. En dat is zo krachtig, boven natuurlijk krachtig, dat je opstaat uit je ademsgraf. Maar ook na ontvangen genade. Als je dan weer in de distress verkeert en in de ellende verkeert. Dat blijft zo aan deze zijde van het graf. Maar de geest krijgt de overhand. Ik heb de overhand gekregen. Daar heb je het. En dan kunnen wij niet meer werken. Gods volk kan niet met de geest werken. Maar de geest die wakkert wel het geloof aan. Die wakkert wel de liefde aan. Hij is de aanhouder daarvan. Daar zijn we steil en diep van afhankelijk. En als je dan weer voelt dat het gaat wijken in je leven, valt dan de Heere te voet. De Heere wil erom gesmeekt worden. Want dat rijk moet stormenderhand genomen worden. De geweldhebbers nemen dat koninkrijk met geweld. Dat is het geweld van het gebed. Er zit geen geweld in. Want niet door kracht, maar door geweld. Niet door het zwaard van Petrus. Maar door mijn geest zal het geschieden. Als je nou die geest der genade en der gebeden, dan doe je het geweld op het koninkrijk Gods. Nou, daar valt de Heer voor, om het zomaar eens te zeggen. Toen Simson daar van dorst dreigde te sterven in Ramat Lehi, toen deed hij geweld op die aanbiddelijke verbond Jehovah. Hij zegt: Heer, het kost u eer als ik hier nou sterf en in de handen val van die onbesneden Filistijnen. Nou, daar kon de Heer niet omheen. Net zoals het gebed van die Canaanese vrouw. Nou, die herkende wel hoor, dat ze een dode hond was. Maar ze viel voor de voeten van Christus. Ze zegt: Heer, die hondjes eten ook van de kruimels die daar vallen van de tafel in zeren. Daar viel Christus voor, hij kon er niet meer omheen. O vrouw, groot is uw geloof. Het geschiedde nadat gij geloofde. En toen vond ze de dochter springende op de bed, van de duivel verlost. Dat doet hij nog, dat doet hij nog. Absolute waarheid. Breng ze tot mij. En, moet goed verstaan hoor, dat duurt niet je leven lang. Nee, daar geloof ik niet in. Want als de Heer nou echt die last opbindt, nou, dan wordt het ondraaglijk. Net als die last van die vier vrienden met die lamme man. Die konden dat niet meer volhouden. Die maakten een gat in het dak. En het geloof is vindingrijk. Die maakten een gat in het dak. En liet die man voor de voeten van Christus neerzakken. Want dan waren ze hun last kwijt. Want ze zouden er zelf bij neervallen. En toen gebeurde het wonder. Toen gebeurde het wonder. Zoon, Anthropos. Verloren zoon in Adam. Mens. Uw zonden zijn u vergeven, neem uw bedek op en wandel. En tot het dochtertje van je Iris, Talita Kumi. Dat is zo boven natuurlijk. Daar kun je geen natuurlijk mes verzinnen hoor. Ook niet organiseren. Nee, nee, nee. Want hij is onze vrede. Die deze beide één gemaakt heeft. En de middelmiddels afscheidsels gebroken hebbende. Zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Dat is Gods werk. Daar kan geen kerk over roelen. En al die statement, die verdwijnen straks allemaal in de hel. Maar zijn werk blijft over. Ja. En als je nou een medeburger mag zijn, der heilige en huisgenoten Gods, dan ga je je eigen daar ook grotelijks in verblijden. Dat het werk der zaligheid van A tot Z in de handen van Christus is en dat hij het ook uitwerkt. Hij heeft het verworven, maar die verwerving die gaat hij ook toepassen. Was dan op in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Om in die kennis op te wassen, dat is een trap naar beneden. Hoor. Denk er maar goed om. Geen trap naar boven. Nee, achter de Heer Jezus aankomen, dat is zelfverloochening. Dat is pure zelfverloochening. En dat kunnen we alleen van Christus leren in de toerekening. Dat wordt ook vruchtbaar. Hij heeft zijn eigen ik er aangegeven. Om goddeloze ik er met God te verzoenen. Ja, we zullen er eens maar weer eens van gaan zingen vanmiddag. En wel het zesde en zevende zangvers van Psalm 96. Aanbid hem nederig al uw leven. Hem die in het heiligdom verheven. Een goddelijk licht van zich verspreidt. Leer de aarde voor zijn majesteit. Leer voor zijn aangezicht te beven. En het zevende vers zegt: om de heidenen te verlichten. De Heer regeert die de aard wou stichten. Die zij bevestigd alle stond. Nooit wankelen zal op hare grond. Hij zal naar het recht de volken richten. 6 en 7 van Psalm 96. Gebouwd zijnde op het fundament der apostelen en profeten, hoewel de apostelen er toen nog niet waren, maar ze hebben niet een ander geloof gehad als de nieuwtestamentische gelovigen, nee, want ze hebben Christus van verre gezien en omhelst, de belofte in de tijd niet verkregen hebbende. En Jacob, toen die weer huiswaarts op Gods bevel, weer huiswaarts keerde, ja, toen kreeg hij de vrezen van Esau in zijn lijf, want daartoe is die tweede bekering. Maar na hem, die wolk met engelen, dat kon hem toch niet van die vrees verlossen. En dat was wel een versterking hoor, dat was niet niks. Oh ja, dat was zeker een versterking. Christus werd ook in de hof van Gethsemane door engelen versterkt. Maar die beker moest geledigd worden. En die had Christus voor Jacob geledigd. En als dat openvalt, Want dan valt genade zo vrij. Dat viel al vrij in Bethel. Maar Peniel, daar wordt de kerk meer verzekerd van haar staat. Meer verzekerd van haar staat. Bethel, dat is een type van de rechtvaardigmaking. En Peniel is een type van de tweede bekering. Zoals Christus tot Petrus heeft gezegd. Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt dan uw broeders. Dat kon die voor Pinksteren niet. Nee. Nee, want als je Christus voor de voeten loopt, daarmee versterk je niet de broeders. Die andere discipelen kregen er ook een slag van te pakken. Van zo'n ontzaglijke, afsnijdende bestraffing. Maar dat zijn wel levenslessen voor Petrus geweest. Want daarmee werd hij veel meer geoefend dan zo'n kalme reis maanden achtereen, laat dat zomaar eens zeggen. Ja? Jonah in de vis heeft meer geleerd als heel zijn leven op het droge. In de duisternis wordt meer gelicht dan in het licht. Maar je leert het van het licht, van de zon en de gerechtigheid. Die gaat in je duisternis schijnen. En dan moet de duisternis verdwijnen. Maar de duisternis zelf begrijpt er niks van. Want de duisternis heeft het niet begrepen. Nee, staat er ook niks van. Het vlees wordt nooit bekeerd. Never. Nee. Daarom, dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aannemen. Opdat je het straks zou mogen verstaan ten volle door aanschouwen. Dat hij onze vrede is geworden aan deze zijde van het graf. In de toepassing des harten. En dat hij je vijandschap heeft teniet gedaan al in de verwerving. Dat moet je goed verstaan hoor. Dat gebeurt niet in de eerste plaats in het uur van de wedergeboorte. Dat is in de verwerving. Dat heeft Christus al bewerkt in zijn vlees teniet gemaakt. Niet in ons, in zijn vlees teniet gemaakt. Namelijk de wedergeboorte in inzetting bestaande. Opdat hij die twee, want dat is de wet van die oude mens, in inzettingen bestaande, dit doen en dat nalaten. Nou, dan kun je niet meer voor God verschijnen, want de wet eist geen geloof. De wet eist volkomen gehoorzaamheid, want de wet is niet door het geloof. Dat is wel een grote troost voor Gods volk. Dat zal ik je wel vertellen. Waar geen wet is, daar is geen overtreding. Dat geldt alleen Gods kinderen. Die gaan er iets van verstaan. Paulus verstond er veel van. Hij zegt, ik mag alles. Maar alle dingen stichten niet. Nee. Ik heb het ook bij Eliezer gezien. Die moest uitgaan naar het Ur der Chaldeeën om voor Isaac een vrouw te zoeken. En dan vraagt hij aan de Heer. Je moet het gebed van Eliezer maar eens lezen. Heer, als het zus en zo gebeurt, dan is het die vrouw die gij op mijn pad hebt geplaatst. En dat gebeurde zo bij Rebecca. Maar aan Laban vertelt hij een andere orde. Want hij wist dat Laban een lasteraar was. En je kunt niet alles zeggen hoor. Je kent niet alles en je moet nooit de geheimen van je ziel op tafel leggen waar iedereen bij is. Voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven. Want je kent ook oorzaak geven van lastering. En dan laat je ze een kwaaddoener, zoals Kort gedaan heeft met die sodomieter op zijn stoep. Dat heeft die oorzaak gegeven van lastering. Maar dat zien ze in onze dagen al helemaal niet meer. Ze toetsen niet met het woord, want Lot deed de deur achter zich dicht. Die ging de koninklijke weg. Want die wist zijn afkomst. Die wist zijn afkomst. Hij zei eigenlijk, Heer, gooi me maar op één hoop met die sodomieten, want ik ben niet beter. Nou, dan heb je het wel van God geleerd. Dat zal ik je wel vertellen. En toen gebeurde de vrije genade. Die engelen openden de deur en die trokken Lot weer in huis. Maar hij had het zelf niet gedaan. Nee. Kijk, daar heb je, Lot was van God geleerd. Met al zijn kromme wegen, hij was van God geleerd. Hij kwelde zijn rechtvaardige ziel ook dag bij dag. En nou dragen ze Sodom naar binnen. En weet je wat ze doen? Ze tekenen er een ark bij. Allemaal figuurlijk natuurlijk. Want al die vervalste bijbelteksten. Daar kom je bij God niet mee door. Daar kom je bij God niet mee door. Dat is een brute overtreding van de leer van Christus. En dan zegt Johannes. Dan heb je God niet. En dat gelooft niet één dominee. Die woorden die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Nou, je komt erachter als je straks voor God staat en je hebt dat allemaal in ongerechtigheid en onderhouden. Dan kom je achter wie God is. Maar dan te laat. Aan deze zijde van het graf, dan moeten we kennis hebben dat de vijandschap van die oude mens, dat is één brok vijandschap, die moet in ons leven gedood worden. En dat is geen voorwaarde waar de mens aan moet voldoen. Want als de Heer daarop zou moeten wachten, zou de hemel leeg blijven. Nee, hij heeft het gedaan. Opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen. Door het kruis de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Hij heeft het gedaan. Hij heeft die verwerving teweeg gebracht. Opdat hij die vrede ook zou kunnen toepassen als middel af en toepassen. Maar dan ben je wel het einde van de wet. Hoor. Als er van sprake is van toepassing, dan ben je het einde van de wet. Want de wet is de eerste rechthebber, laat ik het zo maar zeggen. Net als in het leven van Rut. Er waren nog meer die boven Boas stonden, die het eerste recht hadden als losser. En toen werd het de schoen geworpen, de wet er 10 geboden. Ja. En toen trad Boas tussen beiden en die heeft alles van Rut voor zijn rekening genomen. Als die meerdere Boas. Hier, de vijandschap en hetzelfde doodhebbende. En komende heeft hij door het evangelie wat hij verworven heeft, die verworven vrede. Vrede verkondigd tot u die verre waart, tot u die zich in de hel waart, tot erfwachters van de hel. Vrede verkondigd, u die verre waart en die die nabij waren. Dan vallen de schellen van je ogen. En toen de discipelen het van het wonder nog niet geloven, dan zeggen: dit kan niet waar zijn. En toen heeft hij zich nog eens een keer geopenbaard. En Thomas, tast mijn handen en mijn voeten. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Gods volk hoeft niks op te brengen. De Heere zorgt voor alles. Ja. Hij heeft het gedaan. Net zoals vanmorgen heeft geklonken: ik zal mijn gemeente bouwen. Ik zal mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen er zelf niet overweldigen. Daar hoef je niks voor in stelling te brengen. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Abraham had geen strijdwagens. Ja, hij kon ook wel... Kijk, daar heb je het nou, hè. Dat zijn nou de eigenschappen van het geloof. Dat toen Lot werd medegevoerd met Kedele Omer, de koning van Sodom, heel die stad leeggeroofd. Want die koning Kedele Omer, dat was een roofkoning. Die stal alles bij elkaar. Maar Abraham had intussen een legertje opgebouwd. Het geloof zit nooit stil. Luther zegt: het geloof is een onrustig ding. Die heb niet fatalistisch gezegd: nou, God zal wel zorgen, want hij heeft op mij gezegd: ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Maar dat betekende niet dat het evangelie zijn krachten niet trekt uit Christus. Nou, absolute waarheid. Dat is ook een verzelfsheid, hoor. Dat is ook een verzelfsheid. En hoeveel mensen waren dat? Ja, een paar honderd, niet veel. En daar hebt hij dat grote leger van Kedele Omer mee verslagen. God was erin. God was aan mijn zij. En hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Anders had hij nooit meer iets van Lot gehoord, maar heb Lot bevrijd. En zelfs de koning van Sodom, die sodomiet, ja. Maar hij wou er niks van hebben, hoor. Nee, hij zegt: hou je geld maar bij. Uw geld zijn met u ten verderf. Ik neem nog zijn schoenveten van jou. Want ik heb mijn hand opgeheven tot de God van alle vlees. Daar heb je nou het leven des geloofs. Abraham had ze opgeleid. Dat was maar niet maar een patoffelheld. Echt niet. Nee, hij streed een rechtvaardige strijd. En de Heere gaf hem de overwinning met die paar honderd man. Nou, misschien Kedele Omer, misschien had hij er wel 10.000. Maar hij versloeg hem. Ja, net zoals Gideon, de Midianieten, dat 100.000 leger van de Midianieten verslagen. Gij zult ze verslaan als een enig man. De Heer is met u, gij strijdbare held. De Heer komt zijn volk ook tegemoet. Als er maar een druppel geloof is. Als er maar een druppel geloof is. Ja, nou, dat is ook geen voorwaarde. Want het is een gave gods, dus dat is geen voorwaarde. Dat heeft niks met voorwaarde te maken. Maar voor je het einde van de wet komt, want die voorwaardelijke mens, wij zijn voorwaardelijk in Adam geworden. Dan maakt de wet een einde aan. En wat kan de wet nog van een lijk eisen? Ik ben door de wet der wet gestorven. Nou, dan ben je nog weduwnaar. Omdat ik Goden levend gemaakt zou worden. Hier. Kijk. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Nou, dan word je gedurig bij je afkomst bepaald, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de eeuw deze kerk, naar de oosten van de macht der lucht en van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Nou, wij lagen onder hetzelfde oordeel, het volk van God. Maar Christus is eraan te pas gekomen. En daar hebt hij van eeuwigheid als een bloed voor gestort. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Nou, dat heeft zo'n kracht gedaan in mijn leven. Dat is rechtvaardiging, uitverkiezing, alles bij elkaar. Ja. En komende heeft hij door het evangelie, want er moet ook een toepassing volgen op die verwerving. Er moet ook een toepassing komen. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd in de toepassing. U die verre waart, heidenen, en Joden die nabij waren. Ja, als je die geopende toegang door één geest tot de Vader mag ontvangen, dan kun je hart uitstorten van God. Zo zijt gij daar niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers. Abraham heeft wel het vreemdelingschap ingeleefd. Want hij kwam in het beloofde land, had God hem beloofd, en hij was vreemdeling in een vreemd land tot zijn dood toe. Want ze zochten een stad, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Oh, als hij daarvan verzekerd mag zijn, en de Heilige Geest verzekert zijn kinderen daar ook van, en Jacob was er in Pniel volledig van verzekerd. Want een man, heeft hij zelf niet bewerkt, want een man worstelde met hen. Zie je, wij zijn niet van die worstelaars hoor. Nou, want Jacob vreesde 1000 vrezen. Ik zal nog 1 deze dagen omkomen door de hand van Ezo. En toen kwam God er te pas. En toen kreeg hij een nieuwe naam, welke niemand kent dan die hem ontvangt. En dat is die naam boven alle naam verheven. De Heer Jezus Christus en zijn gerechtigheid. Dat is imputation, niet impartation. Imputation. De toegerekende gerechtigheid van Christus. Rome leert impartation. Moet maar kijken in het woordenboek wat dat betekent. Maar wij leren op grond van de Bijbel de imputation of the righteousness of Christ. Dat is tot zaligheid van onze ziel. Daar kunnen we eeuwig mee bestaan voor God. Op welk het gehele gebouw is bekwamelijk samengevoegd zijn de oppas. Kijk, daar heb je die oppas. Er is altijd een oppas. Als er geen oppas is, is er achteruitgang. Oppas tot een heilige tempel in de Heere. Niet omdat wij heilig zijn. Ik geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar Gods volk is heilig verklaard in Christus. Want hij is ons geschonken tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking. Zonder de heiligmaking van Christus kan niemand de Heere zien. Dat is niet een heidens proces van zelfheiliging. Houd ermee op. Nee, vlees wordt nooit bekeerd. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Daar heb je het. Daar heb je de taal des geloofs. Hij is ons geschonken van de Vader. Tot onze vrede. Hij is onze vrede. Want hij is onze vrede die beide één gemaakt heeft. Dan gaan Jood en Heide in Christus bekeerd eeuwig God groot maken. Ja, nou, daar heb je het. Want Christus kan ook niet zonder onderdanen zijn. Hij wil het ook niet. Nee. Te zijn de tijd al, toen wij nog in de zonde, toen wij nog geboren moesten worden, is die voor de goddeloze gestorven. En heeft hij ze van de Vader geëist om ze in de tijd toe te brengen. Komt geen mens aan te pas, mensen. Komt geen mens aan te pas. Nee. Hier, moet je het nog een keer horen. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar hij dood was door de zonde en de misdaden. Nou, oud vuil. Daar heeft Christus zijn bloed voor gestort. Voor oud vuil. Ja. Voor dode honden en grote beesten. Oh, daar gaat hij zo gaarne mee om. Want hij weet zo door zijn gewilligheid gewillig te maken tot zijn dienst. En dat ze het uitroepen. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En 3 minuten later, ga achter mij Satanas. Dan zeg je, Heer, hoe is het mogelijk dat u het nog met mij uithoudt? Ongelooflijk. Albedervers. Ja, dat is onze naam. Albedervers. Maar hij heeft alles goed gedaan. En hij heeft die goedheid, die gehoorzaamheid, die gerechtigheid op rekening gezet voor zijn volk. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Dan wordt het een geheel symfonieorkest. Bekwamelijk samengevoegd zijn de oppas tot een heilige tempel in de geest. Citers, cymbalen, trompetten, trommels. Die zal alles wel beleven, volk van God, met al die hemelse instrumenten. En dan zullen al mijn fonteinen eeuwig in u zijn. Amen. Heere, dat we dan daarin zouden mogen delen. En dat er niet één zou achterblijven. Om medegenoten te zijn. Medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. En dan zullen we in u verblijd zijn. Aan u gewijd. Psalmen zingen in de nacht. Gedenk uw kerk. Geef onder uw kinderen nog een revival. Omdat die stemmen gehoord mogen worden tot aan het uiterste der aarde. En voegen nog toe, heren, zoals de vrouwen van Jacob hebben uitgeroepen. We voegen nog één toe, want ze wilden allemaal de Christus baren. U naam ter eer, om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog zingen van dat negende zangvers van Psalm 96. Juicht al voor het aangezicht des Heren. Hij komt die de aarde zal regeren. Hij richt de vol van majesteit. De wereld zal gerechtigheid. Het mensdom zijner waarheid eren. Negende zangvers van Psalm 96. De zegende zeren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.